Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Gerard Baks, directeur van aardappelveredelaar HZPC. Hoe gaat dit bedrijf om met veranderende weersomstandigheden? En verliest de aardappel niet steeds meer aan populariteit? Ik vertaal al die weersomstandigheden nog even in normale mensentaal. Namelijk een natte lente en een warme, droge zomer. Welke wint het wat jou betreft? Want jij bent naast de directeur van HZPC ook nog iemand die graag op zijn racefiets een rondje rijdt. En denkt, een warme, droge zomer, ja, kan ik prima mee leven.
Natuurlijk waren mei en juni waren vorig jaar hele fijne maanden om natuurlijk lekker buiten te zijn. Maar je ziet wel gelijk wat er op het veld gebeurt. In ieder geval in de Noordwest-Europese omstandigheden. En de rest van de wereld was het ook weer anders. Maar dan zie je wat er gaat gebeuren. En dan zie je al dat er een lagere opbrengst komt. En dan zullen we ons voor moeten gaan bereiden op het lagere oost. En ja, wat betekent dat voor de afzet?
Ja, en wat betekent dat dan? Op welke manier moet je dan schrap zetten?
Nou, dat betekent dat wij onze planning aan moeten gaan passen. En wij plannen heel duidelijk van wat gaat waar naartoe. Wij moeten onze klanten voorbereiden dat er misschien minder of andere maten beschikbaar zijn. Nou, en dat en in sommige landen worden daar duidelijke restricties aan gelegd. Dus dat betekent ook dat je af en toe met overheden moet gaan communiceren om te vragen van kunnen we ook andere grotere aardappelen.
Ja, maar dat is belangrijk. Ik kwam in de cijfers tegen relatief veel ziekteafkeuringen omdat de maat niet goed is. Dat luistert heel nauw.
Ja, het luistert heel nauw. Het is een heel specifiek vak. Dus alle akkerbouwers, want wij zijn als bedrijf, wij veredelen aardappelen, maar wij hebben een hele grote groep van akkerbouwers om ons heen die pootaardappelen produceren. En dat zijn echt vakspecialisten. Dat leer je niet zomaar, daar ben je jaren mee bezig. En velen doen dit ook al generaties lang.
Ik wil je niet beledigen, maar ik dacht altijd, als je een nieuwe aardappel wil, dan graaf je een andere aardappel in. En wonder der natuur, er komen weer nieuwe aardappels.
Ja. En dat lukt als je gewoon dat in je volkstuintje doet, of je eigen tuin, of in een bloempot zelfs, dan krijg je dat voor elkaar. Maar wil je dat echt professioneel doen, wil je er zorgen dat dat goede aardappelen zijn die door iedereen gebruikt kunnen worden, dan moeten we zorgen dat die ziektevrij zijn. Dus wij brengen onze pootaardappelen, dat zijn aardappelen die dus elders in de wereld weer in de grond gestopt worden door landbouwers, om daar voedsel verder te produceren. Die willen gezonde aardappelen hebben, zodat er ook weer een stevige plant uitgroeit die ook de nodige opbrengst heeft.
Hoeveel pootgoed heb je dan nodig voor een serieuze opbrengst? Daar snap dat de vraag een beetje breed geformuleerd is, maar ik weet niet.
Heel makkelijk in hectares, denk ik. Je kunt heel makkelijk even zeggen, als je één aardappel in de grond stopt, kun je er 10 oosten. En het jaar erop kun je van die 10 er 100 oosten. Dat is ongeveer de vermenigvuldigingsfactor waar je mee werkt. Dus die akkerbouwer die ergens in waar in de wereld dan ook een aardappel in de grond wil stoppen, die heeft voor iedere 10 die wil oogsten ongeveer 1 aardappel nodig.
Jullie hebben moeten anticiperen op die veranderende omstandigheden. Die telersprijs moest omhoog, 35%. Dat kan niet zonder bedrijfsmatige gevolgen blijven. Dat lijkt me een flinke slok op een borrel.
Ja, dat betekent dat we met onze klanten dat flink moeten stoeien van wat kunnen zij nog accepteren. Krijgen zij dat ook weer in hun markt voor hun consumptie aardappelen terug? En want uiteindelijk is het voor deze mensen is het, voor onze klanten is het een inkoopactiviteit waar weer een verkoop tegenover moet staan. En als een heel gebied, heel Europa hebben deze weersomstandigheden gehad. In Nederland wel iets specifieker dan in de landen erom ons heen. En de meeste pootaardappelen in Europa worden in Noordwest-Europa geproduceerd. Nou, in Nederland is daar wel de meest vooraanstaande in. Dus de Nederlandse opbrengst heeft wel een grote impact op het totaal.
Ja, overigens, die prijs moet misschien ook verhoogd worden, omdat ook aan de orde is wat ik net al zei. Ziekte, afkeuringen, riskant lijkt me. De oogst kan mislukken. Als je daar niet in meegaat, zijn er dan ook telers, boeren die zeggen, nou ja, dan doe ik het niet meer. Dan kies ik wel voor iets anders.
Ja, dat gebeurt zeker. Iedere teler zal iedere keer kijken van wat is mijn alternatief en wil ik daar dan voor kiezen. Pootaardappel teelt, als alles goed gaat, kun je daar een hele mooie boterham mee, een goede boterham mee verdienen.
Als alles goed gaat.
Als alles goed gaat, maar het risico is hoog. En dat moet iedere teler natuurlijk voor zichzelf gaan incalculeren. Maar als je zegt, ik wil dan andere aardappelen gaan telen. Ik wil bijvoorbeeld in Nederland kun je ook consumptie aardappelen gaan telen voor de frietindustrie. Ik wil dat gaan doen. Dat is een keuze die teler moet doen.
Oh, dat is heel belangrijk, want waar richten jullie je dan op?
Wij proberen dat de telers zoveel mogelijk pootaardappelen blijven produceren. Wij willen een grote hoeveelheid pootaardappelen in Noordwest-Europa, maar het liefst ook in Nederland, telen. Om die vanuit Nederland te kunnen exporteren naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten, zelfs Caribisch gebied.
Maar die consumptie aardappelen, dat zijn voor ook jullie klanten serieuze alternatieven? Ja,
voor onze telers zijn dat eigenlijk de alternatieven. En die telers telen ook andere gewassen op hun akkerbouwbedrijven. En er worden in Noordwest-Europa ook ontzettend veel frietaardappelen geproduceerd. Dus iedereen die moet op zijn bedrijf kiezen wat je gaat telen. En kan ook naast elkaar staan als je dat zou willen. Maar de meeste pootaardappeltelers zijn echt dedicated, toegewijde pootaardappeltelers die daar heel specialistisch werk verrichten. En hoge mate van vakmanschap.
Er kan bij die aardappels wel het nodige misgaan. Ik noemde al een paar keer ziektes. Wat zijn de bekendste voorbeelden?
Phytophthora is de meest bekende ziekte in de wereld. Dat hebben we, leren we ook allemaal in de geschiedenisboekjes wat daarmee gebeurd is. Maar zo'n ziekte heeft een flinke invloed. Maar we hebben allerlei Phytophthora dan. Dat betekent dat de hele plant dood kan gaan. Maar er zijn nematodes die in de grond zijn. Dus dat is aardappelmoeheid, heet dat dan in de volksmond. Waardoor planten minder goed groeien. Dat is een ziekte wat geen invloed heeft voor de mens. Maar wel voor die plant. Virusziektes veroorzaken dat planten minder krachtig groeien.
Ik zou er nooit meer aan beginnen.
En zo zijn er een heleboel ziektes. En daar moeten we allemaal mee. Daar moet iedereen mee om weten te gaan. Maar dat is landbouw.
Ik wil even naar Good Old het bintje dat lag. Hoe lang in de schappen? Misschien wel langer dan een eeuw. En ongeveer een jaar geleden hebben meerdere supermarkten besloten om dat bintje uit het assortiment te halen, te schrappen. Want die bintjes zijn niet genoeg bestand tegen ziektes. Hoe kan dat na een eeuw of langer?
Ja, we hebben destijds was er niet zoveel keuzes aan rassen. Maar de veredelaars die hebben natuurlijk in de loop van de tijd betere rassen gecreëerd. Met betere resistenties en dergelijke. Nou, als het bintje was altijd heel erg bekend. Vele mensen wilden de bintje blijven.
Maar jij had ook wel een beetje uitgekeken op het bintje. Al jaren geleden.
Ja, ik heb al heel lang geen bintjes meer gegeten. Nee. Maar heel lang geleden hebben diverse frietindustrie ook altijd de bintje nog tot friet verwerkt. Het was een heel makkelijk te verwerken aardappel, maar je moest hem telen met de nodige chemische bescherming. Nou, daar willen we natuurlijk allemaal vanaf.
Dus willen we dat allemaal? Want als je dat in Europees perspectief plaatst, dan is het maar zeer de vraag in hoeverre men daar allemaal vanaf wil. Er wordt serieus lobby gevoerd om bepaalde bestrijdingsmiddelen gewoon te handhaven, bijvoorbeeld de komende 10 jaar.
Ja, we moeten niet de illusie hebben dat we helemaal zonder kunnen. Maar we moeten. Iedereen die wil wel dat er met minder chemie wordt geteeld. Daar is niet veel discussie over.
Maar glyfosaat, hè, dat was natuurlijk het voorbeeld van de afgelopen periode. Dat leek bijna een gedane zaak te zijn. En nu mag het toch nog 10 jaar worden toegepast.
Ja, dat is een keuze die Europa gemaakt heeft. Voor aardappelteelt heb je geen glyfosaat nodig.
Maar het geeft wel aan dat.
Ja, er is
dat de weg niet per se zonder bochten of obstakels verloopt.
Nee, we moeten ook niet denken dat we dit soort veranderingen allemaal in één keer kunnen doen en zeggen van we kunnen het helemaal zonder chemie doen. Maar we moeten verstandig met die chemie omgaan en heel doelgericht die chemie weten te gebruiken. En dan kunnen we daar voor de voedselproductie daar uitstekend mee overweg. En wij kunnen, aardappelen is een heel mooi gewas voor de wereldvoedselproductie. Het is een van de grote gewassen in de wereld naast rijst en tarwe. En het is een heel efficiënt gewas, omdat het met de minste hoeveelheid water de meeste hoeveelheid voedsel kunt produceren. En dat is, vind ik, wel een heel belangrijk.
Jij was directeur van een aardappelveredelaar, toch?
Ja.
Ja, nee, heel goed, dan weet ik het. over wat er allemaal nog kan, dan moet je ook de blik op Brussel werpen, op Europa. Namelijk welke technieken er wel of niet zijn toegestaan om tot een nieuw ras te komen. En volgens mij is er weer een nieuwe horde genomen op het gebied van CRISPR-Cas. Nog altijd niet geheel omstreden. Onomstreden, want het is volgens velen nog genetische modificatie waar je genen als het ware knipt en plakt tot je een bepaald beoogd resultaat krijgt. En ik kwam oude interviews met jou tegen, 2018, zelfs daarvoor nog, waarin je zei, wij missen als Europa een trein die al volop rijdt. En nu is het 2024, heeft het Europees Parlement volgens mij vorige maand gezegd, nou, wij staan daar in principe wel voor open, maar het heeft even mogen duren.
Ja, het heeft even mogen duren, maar we zijn heel blij dat deze stap in Brussel gemaakt is. De wetgeving is zeker niet allemaal rond. Maar als we deze kant uitgaan, dat is van groot belang, ook in relatie tot die discussie over de chemie. Want als wij met deze technieken kunnen wij ook doen wat wij op de klassieke wijze kunnen doen met de veredeling, maar het duurt veel langer. En als op een gegeven moment Brussel zegt in 2030 willen wij dat er geen of veel minder chemie gebruikt gaat worden, dan moet je ook zorgen dat dat de tools zijn waar we mee kunnen werken om te zorgen dat we dan snel de juiste rassen met verbeterde resistenties kunnen gaan creëren.
Naar aanleiding van dat Brusselse besluit is er ook in de Tweede Kamer gedebatteerd en er is de zorg uitgesproken dat deze nieuwe technieken kostbaar zijn en zo alleen maar beschikbaar zullen zijn voor grote bedrijven. En niet voor kleinere veredelaars, kleinere bedrijven die zich op dit speelveld actief willen houden.
Ja, en in de plantenveredelingswereld zijn wij een klein bedrijf. En toch kijken wij naar dit soort zaken. Maar dit wordt wel heel zwart-wit neergezet. Hier wordt gesuggereerd alsof al die technieken volledig in handen zijn van een paar grote multinationals. En dat is zeker niet het geval. Er zijn ook zijn die multinationals die ook wel licenties geven voor deze technieken. Twee zijn er ook universiteiten en andere instellingen die deze technieken met deze technieken
maar kunnen. Maar jullie zullen het ook van licenties moeten hebben?
Wij moeten licenties hebben om deze technieken toe te passen, ja.
Hoe klein zijn jullie dan? In mijn belevingswereld valt dat reuze mee. Jullie zijn wereldwijd actief, omzet.
Wij hebben een omzet van 420 miljoen. Nou, dat is een redelijk bedrijf. Wij werken met ongeveer een man of 80 op onze researchactiviteiten. Maar er zijn bedrijven die dat 10 keren groter zijn. Er zijn ook veredelingsbedrijven die nog wat kleiner zijn. Maar wij zijn zeker niet bij de grote. Wij horen bij de kleinere veredelaars. Maar binnen aardappelwereld zijn wij duidelijk de grootste.
We gaan naar een dilemma. Komt-ie aan als je wilt kiezen, heel graag. Den Haag maakt het zichzelf onmogelijk bij boeren en telers door bemoeizucht en het gebrek aan kennis. Of zonder sturing van Den Haag vertraagt de vooruitgang in de aardappelwereld en waren we nooit zo innovatief geweest.
Ik denk, dan ga ik voor het eerste.
Oh, toch wel. Ja. Oké, dan komen we al heel snel op een voor aardappeltelers inmiddels beruchte datum uit. 1 oktober 2023. Wat moest er eigenlijk, als je het aan de Haagse beleidsmakers en politici zou vragen, op dat moment gebeuren?
Ja, op verschillende gronden waar uitspoeling makkelijk plaatsvindt, was gesteld, dan moet de oogst gedaan zijn en dan moet er ook verdere groenbemesters ingezaaid worden. En dus dat betekent dat iedereen op die datum dan ook zijn aardappel geoogst zou moeten hebben.
Nou, we moeten in plaats van die aardappels moet er dan vanggewas in de plaats komen. En dat vanggewas, dat vangt ook stikstof op, waardoor het niet in het grondwater terechtkomt.
Exact.
Ja, korte samenvatting.
Dat is een korte samenvatting en dat is de essentie van het geheel. En dat is op zich, vele telers doen dat al en dat is helemaal niks mis mee. Het probleem wat er is dat die datum daar neergezet is, alsof je landbouw kunt bedrijven op basis van een kalender. En we kijken nu, het wordt een beetje voorjaar. Men gaat niet op de kalender kijken van moet ik nu naar buiten gaan? Nee, men kijkt, is de grond geschikt? Is het weer geschikt? Kan ik naar buiten toe? En we hebben het afgelopen najaar een heel nat najaar gehad. En dan zit iedereen te kijken, ik ga niet het land op. En dan ga ik in november wel oogsten. Maar dan ga je over die datum heen met alle gevolgen.
In deze discussie toch eventjes terecht in Wageningen, waar een toonaangevende universiteit staat en waar Wijnand Sukkel werkt. Onderzoeker die zei vorig jaar tegen Nieuwsuur, een boer kan ook een ras kiezen dat eerder geoogst kan worden om vervolgens die aardappels op te slaan. Brengt kosten met zich mee, maar we zien steeds vaker dat dit soort kosten door de vervuiler betaald moeten worden. Maken boeren het zichzelf dan ook niet lastig door voor een ras te kiezen dat zo tegen die deadline aangeplakt zit?
Ja, de telers hebben de keuze om wel te gaan spelen met ras en rassen te kiezen die iets vroeger zijn. Maar we moeten niet denken dat we daar in één keer een hele maand mee kunnen gaan verschuiven. En het is ook de vraag voor wat de doelgroep is voor waar je voor wil telen. Als het gaat om verse aardappelen die we in de supermarkten kopen, die zijn over het algemeen worden die wat eerder geoogst. Dus de tafelaardappelen zoals dat dan heet. Maar voor de frietindustrie wil je.
Maar wat stel jij voor? De kaderrichtlijn water vanaf 2027 is dat een realiteit. Is al een paar keer uitgesteld. Onder andere omdat Nederland een van de lidstaten was in Europees verband. Die zei, nou, zoveel haast hoeven we niet te maken. Er is dus weggekeken. Er is gedacht, komt wel goed. Op een zeker moment komt het niet meer goed zonder maatregelen. Dus wat stel jij voor vanuit ook het boerenbelang?
De maatregelen op zich, dat je zegt dat de vanggewassen moeten gezaaid worden en dergelijke, daar is helemaal niets mis mee. Het probleem zit hem in die keiharde datum die je daar neerzet. Als je zegt van na de aardappeloogst moet er een vanggewas gezaaid worden, is dat heel wat anders dan wanneer je zegt die aardappelen moeten op een bepaalde datum geoogst zijn.
En die vanggewassen dan, die doen het weer beter als ze zo rond 1 oktober toch wel ongeveer geplant worden.
Ja, en in de praktijk zullen velen dat ook ergens rond die datum uitkomen. Maar als je dan met een nat najaar te maken hebt, moet je dan gelijk zeggen van Taylor, je hebt je niet aan de regels gehouden en daar volgen allerlei consequenties.
Ja, nou, allerlei consequenties. Aan. Volgens mij is de consequentie op dit moment dat als je die deadline aan je laars lapt, dat je dan het volgend jaar minder kunstmest mag gebruiken, toch?
Ja, dus de consequentie is vrij groot.
Nou, is dat zo? Want veel mensen hebben blijkbaar die deadline niet gerespecteerd omdat ze dachten, nou, volgend jaar minder kunstmest. Dat is nog altijd minder dramatisch dan een mislukte oogst.
Ja, dus het is logisch dat die keuzes gemaakt worden. Dus dit is een maatregel die daardoor niet een prikkel geeft om werkelijk vroeger te gaan oogsten. Als de weersomstandigheden jou dat niet toelaten. Als je wel de keuzes hebt, als de weersomstandigheden wel toelaten, dan is er niks mis met deze maatregel. Dan komt men niet in de problemen.
Maar nogmaals mijn vraag, hoe moet het nu in de toekomst verder gaan? Als je die kaderrichtlijn water ook serieus neemt.
Nou, die kaderrichtlijn water op zich, die moeten wij serieus nemen. Wij moeten zorgen dat die uitspoeling op die gronden, want het is lang niet voor heel Nederland zo, op die gronden die uitspoeling niet plaats gaat vinden of gereduceerd wordt. Maar we moeten, als we daar wat flexibeler in de periode mee omgaan, of gewoon meer de doelen neerzetten in plaats van de middelen. Dus een datum is een middel voor mij en niet het doel. Daar moeten we denk ik veel meer op gaan sturen. Dus als we zouden gaan meten wat er werkelijk gebeurt en zeggen, gaat er dan iets fout of gaat er niet iets fout? Nou, daar kun je, vind ik, wel de verantwoordelijkheid bij die akkerbouwer neerleggen.
Maar minister Adema is op dit moment demissionair, gaf uiteindelijk 2 weken langer respijt na een door de Kamer breed gesteunde motie. Hij heeft wel gezegd, die deadline 1 oktober geldt wat mij betreft dit jaar weer, tenzij er een betere maatregel is.
Ja.
Is het nog creatief nadenken op zoek naar een betere maatregel?
Nou, de landbouworganisaties zijn daar degelijk in discussie. Ik sta er iets verder van af. Of er een andere maatregel komt, weet ik niet. Als we de doelstellingen duidelijk gehaald gaan worden, zonder aan een keiharde datum vast te houden. Want dat is, dat dient denk ik geen enkel belang. Anders krijgt de Kamer iedere najaar gaan debatteren of het een nat najaar is geweest of geen nat najaar is geweest. Ik denk dat ze wel wat beters te doen hebben.
Tweede dilemma dan. Ik eet zelf nog elke dag een aardappel of pasta en rijst. Dat zijn mijn favorieten.
Ik eet denk ik 5 keer in de week aardappel.
En welke variant, welke vorm is dan jouw
Wij eten heel veel gekookte aardappelen. Stampotten zijn vrij populair. Verwerkte producten, de frieten en dergelijke, dat is maar heel zelden. In restaurants en dergelijke komt dat natuurlijk wel verder voor. En voor de rest hele mooie gekookte aardappelen. En dan zijn mooie vastgekookte aardappelen. Ja, dat vind ik het lekkerste.
Dan komen we nu op een vraagstuk dat onze redactie al de hele dag bezighoudt. Is het AVG, aardappelen, groente, vlees, groente, of AGV, aardappelen, groente, vlees? Wat denk jij? Nou, wat zeg jij?
Ik gebruik het eigenlijk heel zelden. Ik eet ook maar heel weinig vlees.
Ja, dit is niet het grote antwoord. Je moet de uitsluit toch even. Jij bent de scheidsrechter.
Oké, dat is een aardappel, groente, vlees.
Ja, en de afkorting? AGV.
Ja.
Nou, prima. Dan heb ik het toch een beetje gestuurd. Want dat zou ook mijn persoonlijke voorkeur wegdragen. Maar hoe vaak, hè, want jij bent natuurlijk ook direct betrokkenen vanuit de industrie. Zou er nou in een gemiddeld Nederlands huishouden nog een aardappel op het menu staan?
Dat is maar misschien 2 keer in de week, schat ik in. En wij zien dat de consumptie aan verse aardappelen ieder jaar wat verder daalt. De totale consumptie aan aardappelen daalt niet. Maar men eet en consumeert veel meer verwerkte aardappelen. Dus dat zijn de frietjes, de chips of dat soort producten.
En denk je, joh, dat zal allemaal wel dat er in Nederland een verandering van het menu gaande is. Wat er in China gebeurt is voor ons veel relevanter.
Ja, wij gaan de hele wereld over. En over de hele wereld gezien wordt laat ik even makkelijk zeggen, 95 of plus procent van de aardappelen gewoon als gekookte aardappelen gegeten. De frieten is natuurlijk in de westerse wereld een heel een product wat veel gebruikt wordt. Je ziet het ook wel meer in China en in India en dergelijke opkomen. Maar naar verhouding zijn dat nog maar kleine aandelen. En in de steden weer veel meer dan op het platteland. Voor ons is het van belang om de wereld over te gaan, om echt bij te dragen aan de wereldvoedselvoorziening.
Kun en mag je zomaar de hele wereld over? Want je komt oorlogen tegen, je komt in conflict, je komt nog in aparte regelgeving over gewassen of zaden die wel of niet van plek A naar plek B mogen.
Ja, wij kunnen niet onze poot aardappelen als fysieke knollen van Europa naar bijvoorbeeld Amerika brengen of naar Zuid-Afrika of naar China of naar India of naar Australië of Nieuw-Zeeland.
Maar het komt er wel terecht, dus dan ben ik benieuwd naar hoe dan?
Wat wij dan doen is dat wij dan, als wij onze producten daar naartoe willen brengen, en het product is dan het ras, dat willen we dat dan lokaal vermeerderen, dan brengen wij het plantje in een reageerbuisje. Dat reageerbuisje met het plantje gaat naar dat land toe. Dat gaat door een quarantaineperiode. Dat duurt een aantal maanden. En als we dan geconstateerd hebben dat er geen ziektes zitten in dat plantje, dan kunnen wij van dat ene plantje kunnen we daar een paar plantjes van maken. En zo gaan we dat langzaam weer vermeerderen. Zijn we een paar jaar bezig. En dan kun je dat ras gaan introduceren in die landen.
En hoe vaak komt zo'n reageerbuisje dan toch weer terug? Nee, dit hoeven we niet. Toch afgetest?
Dat is zelden, want als het bij ons vertrekt vanuit het laboratorium zijn dat schoon. Dat weten wij zelf ook wel dat dat schoon is. Maar het is terecht dat dat getoetst moet worden. Europa, moet ik zeggen, accepteert ook geen knollen van buiten Europa. Dus als je op Schiphol zou komen met een aardappel in je koffer, dan krijg je een probleem.
Oké, een goede waarschuwing. Ja, het zal je maar overkomen. Ja. Nog even één ding tot slot, en dat is tamelijk serieus. Hè? Voedselzekerheid doet er toe. Mensen moeten toch overal ter wereld kunnen eten. Ook in Rusland, ook in gebieden waar nu een oorlog wordt uitgevoerd. Israël, Palestijnse gebieden. Hoe manoeuvreer je daarin? Want ik dacht dat jullie wel actief zijn nog in die gebieden.
Ja, wij zijn actief in die gebieden. Wij stellen iedere keer voedsel. Producten die wij leveren, dat is uitgangsmateriaal voor voedselproductie. Die voedselproductie moet overeind blijven in alle landen. Dan, voedsel moet geen onderdeel worden van de politieke discussie of de oorlogsdiscussie die er is in die landen. Dus wij leveren aan beide kanten. We hebben altijd de Gaza geleverd.
Maar dit jaar ook in Rusland, want heb je natuurlijk te maken gehad met officieel opgelegde sancties, waar je dan niet onder viel.
Ja, de voedsel is uitgesloten voor de sancties. Dus de sancties die we richting Rusland hebben, die geldt niet voor de voedsel. Wij hebben nog steeds een team in Rusland die lokaal pootaardappelen produceert voor de lokale markt. Wij exporteren op dit moment geen pootaardappelen van West-Europa.
En je vindt het moreel juist om daar actief te blijven, omdat iedereen moet kunnen eten? Of is er ook nog een stemmetje dat zegt, Rusland, ik weet het niet zo goed?
Nee, Wij zeggen beide, ik maak daarin geen politieke standpunt. Als privépersoon heb ik natuurlijk ook wel een politieke mening daarover. Maar wij, of het nou Rusland is, of de Oekraïne, of het Israël is, of de Gaza, of het nu Saudi-Arabië is, of Jemen. Zo kan ik de wereld wel verder overgaan. Aan beide kanten leveren wij onze producten. En wij vinden heel stellig dat daar geen keuze in gemaakt moet worden op basis van voedselvoorziening.
Hebben we het helemaal niet gehad over je naderende afscheid. Gelukkig maar, hè?
Dat is heel goed, ja. Ja,
oké. Okay. Dit was de Top van Nederland met Gerard Baks van aardappelveredelaar HZPC. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Hans van Hoffen, directeur van de reisorganisatie De Vakantiediscounter, over de juiste prijs vinden voor je vakantie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.